Gemeente, wij openen nu Gods heilig en onfeilbaar woord vanavond in het Oude Testament. En wel in het eerste boek van de Koningen, het 18e hoofdstuk, de versen 30 tot en met 46. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem, en hij heelde het altaar des Heren, dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doe het ten tweede male, en zij deden het ten tweede male. Voort zeide hij, doet het ten derde male, en zij deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heere God, Abrahams, Isaaks en Jaak en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout, en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op hetgeen welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen, grijpt de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen, en Elia voerde hen af aan de beek Kison, en slachtte hen aldaar. Daarna zeide Elia tot Agab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën, en hij zei tot zijn jongen, ga nu op, en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zei, er is niets. Toen zeide hij, ga weder heen 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide, zie een kleine wolk als eens manshand gaat op van de zee. En hij zeide, ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen en Agab reed weg en toog naar Jisreel. En de hand des Heeren was over Elia en hij gordde zijn lenden en hij liep voor het aangezicht van Agab heen tot waar men te Jisreel komt. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het 30e vers, daarvan het laatste gedeelte, waar we lezen, en hij, dat is de profeet Elia, heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. Gemeente, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vanavond zijn wij opnieuw samengekomen om de Heere te bidden. En wel in het bijzonder voor het gewas en voor de arbeid. En dat is een zaak die in ieder van ons aangaat, gemeente. Wij bidden of de Heere ons weer ons dagelijks brood zal schenken. Wij bidden om alles wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud. Daar is heel het maatschappelijk leven bij betrokken. Ook industrie en handel en verkeer. Er is heel wat voor nodig voordat we ons brood en onze kleding hebben. Daar moet van alles aan te pas komen. Niet alleen of bij ons alles goed groeit, maar ook hoe alles in de wereld rijlt en zeilt. En dat wij als gemeente vanavond hier bij elkaar zijn, is eigenlijk een belijdenis. Wij komen nu op het terrein van, zoals we dat noemen, het gewone leven van voedsel en kleding. Maar we komen daarmee tot de Heere. Wij spreken wel eens van het natuurlijke leven en van het geestelijke leven als twee aparte zaken. Maar gemeente, als wij vanavond deze bidstond houden, belijden we dat het geestelijke leven niet van het natuurlijke leven te scheiden is. Het is niet zo dat het geestelijk leven gericht is op de hemel en het natuurlijke leven op de aarde. In beide moeten we gericht zijn op de Heere, die zowel het ene als het andere leven schenkt. Als wij hier een scheiding zouden maken, is dat onmogelijk. Ja, zelfs zondig. Ons gehele leven in al zijn verscheidenheid behoort aan de Heere en is van de Heere. Dat zien we ook in de tekst die vanavond voor ons ligt zo heel duidelijk. En hij heelde het altaar des Heere dat gebroken was. Dit was de voorbereiding, zou ik willen zeggen, op de grote bidstond, het grote geding op de berg Karmel. Dat herstellen van het altaar van de Heere is maar niet iets van minder belang in het gebeuren op de Karmel, maar juist het van heel centrale betekenis. Want dat herstelde altaargemeente, dat spreekt van verzoening met God. Van zijn trouwverbond. Van zijn belofte. Van de gemeenschap met de Heere. Van het leven met de Heere. Het afgeweken verbondsvolk moet door Elia geroepen worden tot het altaar van de Heere, juist ook met het oog op de regen en het gewas, met het oog op het brood. Dat omvergeworpen altaar, dat centraal stond in de eredienst van Israël, moest eerst hersteld worden voordat er weer gebeden kon worden om een antwoord van de Heere en om regen en gewas. Dan alleen kan verwacht worden dat de Heere horen zal. De bidstond is alleen mogelijk bij een hersteld altaar. In ons tekstgedeelte is Israël in grote nood. Ach, dat weet iedereen. De koning en het volk, Elia, de profeet van de Heere en de Baalpriesters. De nood is heel groot geworden. Zo groot zelfs dat het leven volledig is vastgelopen. En dat kwam allemaal vanwege een grote droogte, die nu al 3,5 jaar duurde. Geen druppel water was er gevallen. En ook van de dauw die de aarde zo heerlijk bevochtigen kon, was geen sprake. Het was zo droog dat het vee geen gras meer kon vinden. Het gras was verbrand, verteerd. Iedere dag, ja dag in dag uit, lag het land te branden in de blakerende zon. De veestapels werden ziender oger kleiner. En niets had geholpen. Er was geofferd en gebeden tot de Heere en tot Baal. Wel het meest tot Baal en Astarte. Maar bij dag bleef de hemel van gloeiend koper. En de nacht weigerde de verkoeling van de dauw. En ze hebben Elia gezocht. Maar hem niet gevonden. En de hemel bleef gesloten. En de bodem verging. Een verschroeide aarde. De honger werd heer en meester. Over mens en dier. Ja, ze werd geweldig groot. En daarom ging het in Israël om die verdroogde landen. Het wegsterven van het vee, om die armoede en die nijpende honger. Het hele leven van het volk werd beheerst door de vraag naar regen en naar brood. De klacht van het dorstende land echoode in hun naar welvaart hunkerende harten. Hun begeerten, hun verlangens gingen uit naar het herstel van het natuurlijke leven. Hun gehele denken werd in beslag genomen door het broodprobleem. Dat hun levensprobleem was geworden. En er is in heel Israël maar één roep te horen. De roep om regen. Dat was voor het volk het allervoornaamste. En daarvoor is het volk nu naar de Karmel gekomen. Zal dan nu eindelijk bij de plotselinge terugkeer van de profeet Elia door zijn machtwoord de hemel weer geopend worden? Zoals hij ook eens door zijn machtwoord is toegesloten? Zal dan nu eindelijk een einde komen aan de brandende zorgen die hun leven versomberen? Het regenprobleem brengt het volk bij de Karmel. Als die droogte er niet geweest was, gemeente, had Elia hen nooit naar de Karmel bij het altaar van de Heere gekregen. En gaat Elia nu meteen dat regenprobleem aanpakken? Nee, gemeente. Want hij ziet dat de nood van dit volk veel dieper zit. Hoe lang hangt gij op twee gedachten? De Heere of Baal? Dat is het probleem waar het op dit moment om gaat in Israël. Het gaat niet in de eerste plaats om regen of droogte. Want als het probleem van die hinkende gedachten opgelost zal zijn, komt dat andere ook wel goed. De vraag die zij zo lang uit hun leven of aandacht verdrongen hebben, moet eerst worden opgelost. Want de ellende van de droogte is over het land, die over het land gekomen is, kan niet verklaard worden als het zondeprobleem niet eerst aan de orde komt. Want de droogte was niet de oorzaak van alle ellende, maar een gevolg van het grote ongeluk dat reeds over Israël was losgebroken. Dat grote ongeluk, gemeente, was het verlaten van de Heere. Het verbreken van zijn verbond. Het neerhalen van zijn altaren. Want daardoor verwijdert het volk zich van hem, die voor hen de bron is van alle zegen. Immers in het verbond is Gods volk verbonden met de Heere zelf. Die in Christus hun vader wil zijn. Het loslaten van hun hemelse God brengt hen in de ellende. En moet eerst de oorzaak van de ellende worden weggenomen, voordat het gevolg, namelijk de droogte, kan verdwijnen. Als God voor ons is, dan zijn alle dingen voor ons. Dan kunnen ook de krachten van de natuur, die instrumenten van God zijn, ons niet verteren. Ze zullen dan allen moeten medewerken ten goede voor het volk dat het verbond bewaart. Maar als dat verbond van de Heere gebroken wordt, dan komen de noden. Als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn, gemeente? Het volk van Israël begeerde regen zonder bekering. En dat ging niet, toen niet, en dat gaat nooit, gemeente. Daarom heeft Elia het volk voor het gebed om regen bij dit altaar van de Heere, dat omvergehaald was, samengeroepen. En daarom herstelt hij eerst dat altaar. Misschien dateerde dat altaar al uit de tijd voor de tempelbouw. Het kan ook zijn opgericht toen het rijk was gescheurd en men uit het 10-stammenrijk niet meer naar Jeruzalem kon gaan om daar te aanbidden. We kunnen dat niet met zekerheid zeggen. Maar in ieder geval, het was een altaar van de Heere. En het was neergehaald. Maar Elia herbouwde het in de naam van de Heere. De Heere zelf heeft zijn volk door de dienst van Elia vergaderd rondom zijn altaar op de Karmel. Dat herstellen van het altaar des Heeren houdt een prediking in van Elia, waardoor het volk ontdekt wordt aan zijn ware nood. Het is een felle aanklacht tegen het volk en een oproep tot boete. Elke weg van de mens tot God loopt immers over het altaar, gemeente. Maar waar de mens het altaar afbreekt, spreekt hij of zij daarmee uit dat hij de weg tot God niet langer wenst te gaan. Zo'n mens wil niet eens meer spreken tot God en begeert zeker niet hem te dienen. Hij heeft zijn hart en zijn leven voor de Heere afgesloten. Hij heeft de Heere niet meer nodig en heeft met hem afgerekend. Wat klaagt dan Israël over de droogte en honger? Als het wil klagen, laat het dan klagen over zijn zonde en schuld. Gemeente, het gaat in Israël en in de wereld ten diepste niet om de kwestie van regen of droogte. Van voorspoed of tegenspoed. Van welvaart of armoede. Van brood of honger. Het gaat om veel hogere dingen. Het gaat om de erkenning van de levende God. En van de Zoon van zijn liefde. De Heer Jezus Christus. Het gaat om het buigen en bukken voor het woord van God. Het broodvraagstuk in Israël. Het gewasvraagstuk. Het arbeidsvraagstuk is in de eerste plaats een religievraagstuk. Wij kunnen het leven en mogen het leven niet in twee delen splitsen. Een geestelijk leven en een natuurlijk leven. Wij zeiden in het begin van de preek dat de bidstond voor gewas en arbeid op zichzelf een belijdenis is. Ja, een getuigenis. Een getuigenis als het goed is. Voor ons, als het goed is voor ons, het broodvraagstuk ook een religievraagstuk is. Gemeente, verwachten wij het wel alleen van de Heere in de hemel? Die vraag stel ik u vanavond. Verwachten wij het ook voor het komende jaar, voor het komende seizoen, alleen van de Heere? Hij weet wat wij allemaal nodig hebben. De kinderen in de kerk, de jonge mensen, de ouderen. Het leven van onze moderne tijd staat voor een groot gedeelte in het teken van de broodvraag. Laten we maar heel eerlijk zijn, de gedachten en gesprekken en besprekingen bewegen zich voor het grootste deel om de stoffelijke dingen. Wat de gemoederen van de moderne mens bezighoudt, is het verlangen naar aardse welvaart en naar aardse welvaartsbronnen. Iedereen spreekt over de spanningen en de politieke situatie in de wereld en men berekent de kansen en de economische gevolgen. Maar gemeente, men ziet en erkent niet meer dat God dit alles regeert. En dat die almachtige God, die dit alles regeert, koning der aarde is. Nu, dat is de worsteling van Elia geweest, om het volk te overtuigen dat de Heere het is die alles regeert en uit wiens hand alle dingen ons toekomen. En Gods woord bindt het ons op het hart. En we mogen en moeten dat belijden in deze bidstond. Wij bidden vandaag tot de Heere om regen en droogte op zijn tijd, om gewas en brood en alles wat daarmee samenhangt. Wij bidden om zijn zegen op ons werk en om vrede en welvaart. En dat is ook goed, want gemeente, de Heere alleen kan daar bij ons helpen. Maar wie nou tot de Heere om hulp gaat, in de noden van dit leven, moet ook beginnen hem de oorzaken te laten aanwijzen. Onze zonde en schuld. Onze verbreking van het verbond. Gods woord leidt ons vanavond naar dat omvergehaalde altaar. God heeft een twist met de wereld. En ook wij kerkmensen ontkomen niet aan de levensverzakelijking. Wij boeren en arbeiders, werknemers en werkgevers, onderscheiden ook vaak zo weinig van de wereld. En we worden ook opgeslokt door discussies over winst en loon, over lotsverbetering en menswaardig bestaan. Maar welke plaats heeft de Heere daarin, gemeente? Waar kerk en wereld met elkaar vermengd worden, daar zet niet de kerk haar stempel op de wereld, maar de wereld haar stempel op de kerk. En het altaar voor de Heere raakt in verval en wordt neergehaald. We spreken nog wel over de kerk en het koninkrijk van God in ons midden. Maar voert de belangstelling voor brood en welvaart niet vaak de boventoon? En natuurlijk is dat brood heel belangrijk en het behoort ook tot de dienst des Heeren. Als we het met dat brood en die arbeid, als we daar maar geestelijk mee bezig zijn, gemeente, Als we deze dingen maar zien in het licht van het altaar. Van de gemeenschap met God. En de levenswijding aan God. En als we het maar van de Heere verwachten. Als een gave van Hem. Onze hoogste begeerte moet ook in deze bidstond zijn. Om heel ons leven. Op het altaar van de Heere te leggen. En aan zijn wil te onderwerpen. En hem als de koning te eren. Die recht op elk plekje van ons leven heeft. Dan komt het met het brood ook goed. In het komende jaar, gemeente. Dat het altaar van de Heere herbouwd moet worden. Ontdekt ons aan onze grote nood. Namelijk dat het altaar maar al te vaak weg is uit ons leven. En dat daarom ons leven vastloopt. Profetisch getuigt Elia ons van deze nood. Maar dat Elia dat altaar herstelt. Houdt ook in een belijdenis van schuld voor het volk. Een getuigenis zonder woorden. Dat ze hun nood verkeerd hebben beoordeeld. En daarom ook de oplossing in een totaal verkeerde richting hebben gezocht. Het volk en de koning hebben Elia de schuld gegeven van alle ellende. Dat herstellen van het altaar is een schuldbelijdenis zonder woorden. Heere, wij hebben gezondigd. Wij hebben u verlaten. En zijn verbrekers van uw verbond. Wij hebben niet langer uw volk willen zijn. Wij hebben willens en wetens de gemeenschap met u verbroken. En wilden u niet dienen. En dan hebben we nergens recht meer op, Heere. Nergens. Maar Heere, ontferm u onzer. Ontferm u onder. Deze belijdenis en smeking om schuldvergeving, gemeente, bindt Elia het volk op het hart. O, het is Israël alleen om regen en brood te doen. En wat Elia nu allemaal doet, schijnt alleen maar oponthoud en onnodige omhaal. Maar toch, gemeente, dat herstellen van het altaar van de Heere. Is de enige weg tot verlossing uit de nood. Het gaat niet om de weg van welvaart voor een volk. Ook niet voor het uitverkoren volk. Maar het gaat om de weg van de verzoening. Eerst schuldbelijdenis voor God. En verzoening met Hem. En alleen in die weg kan de Heere weer tot zijn volk komen in gunst. En kan dat volk weer naderen tot de Heere. Maar dan alleen kan het ook goed komen. Kan er weer brood en regen komen. En daarom moet het juist zo. Zoals Elia doet. Want de regen, het gewas, het brood, het moet alles van de Heere komen. De Heere moet daarom gesmeekt worden. En alleen bij het altaar wil de Heere de mens ontmoeten. En kan de mens komen voor het aangezicht van God. Daar alleen kunnen God en mens elkaar ontmoeten in verzoening en in liefde. Want daar is het offer. Er is geen andere weg tot de Heere. Dan door het bloed der verzoening en de dienst van God. De levenswijding waarvan het altaar spreekt. Gemeente, wat is de Heere nog trouw en vol van genade voor Israël. Hij roept zijn ontrouwe volk nog naar dat omvergehaalde altaar terug. Hij laat zijn volk Hij laat nood en ellende niet aan zijn lot over. Maar hij wil weer tot dat volk spreken. En hen zegenen. En daarom moeten ze tot dat herstelde altaar komen. En pas als dat altaar hersteld is, kan de Heere worden gebeden. In het geloof dat hij ook antwoorden zal. Gemeente, als kerk hebben wij de wereld op te roepen om daar te beginnen. En we moeten zelf daar ook beginnen. Met het broodvraagstuk. Met de economische zorgen en noden bij de erkenning. Het moet van de Heere komen. En we kunnen tot de Heere alleen naderen. Bij het altaar. En als de kerk dit zegt, wordt ze uitgemaakt voor onpraktisch en verouderd. Ze zou niet mee kunnen spreken als het om economische problemen gaat. Maar gemeente, de Bijbel wijst ons vanavond de enig juiste weg. Zij roept tot het altaar. En tot het herstellen van dat altaar. Dat is ook de priesterdienst van de kerk. Zij roept tot het bloed der verzoening. En tot de Heere en zijn dienst. En nu kon de altaardienst van Elia Israël niet verlossen. En de priesterdienst van de kerk kan de nood niet lenigen. En toch is dat herstellen van het altaar door Elia van grote waarde. Want de weg naar Bethlehem en Golgotha, gemeente, moet lopen over de Karmel. En het herstelde altaar van Elia wijst heen naar het altaar van Golgotha, naar de Heer Jezus Christus. Elia kan de zonde en schuld van Israël niet verzoenen. Hij kan die alleen maar belijden. En hij kan het hart van het volk niet neigen tot de dienst aan de Heere. Maar de Heere Jezus heeft de schuld ook geboet. En hij vernieuwt de harten tot gehoorzaamheid. Omdat hij zelf volmaakt Gods wet gehouden heeft. Het altaar van Elia roept om het altaar van Golgotha. De zonde is er ook nu, gemeente, met benauwend geweld. Het ongeloof breekt over ons land en volk baan. Velen worden meegezogen door de geest van de tijd. De afgoderij is er in vele vormen. Ook nu staan wij telkens voor de onwil om zich aan de dienst van de Heere te geven. Staan we voor onomvergehaalde altaren. Voor harten die zich voor de stem van het woord van God hebben gesloten. Hier ligt de schuld van de kerk. Van ons allen, gemeente. Dat moet de grote smart van ons leven worden. We moeten tot de erkenning komen van het recht van de Heer ook in zijn gerichten. Over het leven en de wereld. Over ons. Erkennen dat we nergens recht op hebben. Niet op regen. Niet op zegen over gewas en arbeid. En die erkenning zal ons moeten leiden. Tot het altaar van Christus. In de nood van deze wereld, met al haar leed en zorgen en vragen, is de barmhartige hoge priester gekomen. Hij staat achter zijn volk, om verzoening te bewerken op grond van zijn voldoening. En zo zien we boven Elia uitgaan, de Heer Jezus Christus, ten behoeve van de zijne. Treedt hij voor het aangezicht van de Vader. En nu is er ook hoop. Nu is er zaligheid voor een ieder die zich tot deze hoge priester wendt om genade. Nu is er ook een oplossing voor de vragen en problemen van deze wereld. De Heer Jezus Christus heeft eerst het altaar gebouwd. In de naam van de Heere. En zo de weg geopend tot leniging van alle nood. En met onze noden, en hoeveel zijn dat er niet in u, in jou en in mijn leven, mogen wij gaan tot de Heere. Daar wordt gevonden een ontsloten vaderhart, dat over al onze geestelijke en natuurlijke noden met innerlijke ontferming bewogen is. Hij is de machtige tot verlossing, gemeente. Vanavond en al de dagen van ons leven. Al de dagen van ons bidden en werken. Ja, ook biddend, gemeente, moeten wij naderen tot dat altaar Golgotha. En daar hebben we nergens recht op. Ik heb het verschillende keren gezegd op deze dag. Maar die in de hemel troont weet dat we zijne nodig hebben. En dan leggen we al de noden, ook de behoefte aan brood, aan zegen op al onze arbeid, in de handen van Hem. En zo alleen kunnen wij vanavond bidden om Gods zegen over gewas en arbeid, regen en brood, staande bij dat altaar van Golgotha. Zijn wij door de Heere Jezus al klaargemaakt om alles de Heere te offeren, om ons leven met alles wat Hij ons schenkt Hem te wijden? Dan mogen we op Gods zegen en verlossing rekenen. Maar ook alleen dan pas. De Heere heeft Elia tot Achab gezonden. En het volk tot zijn altaar geroepen. Omdat hij regen wilde geven. En de nood van het volk wilde lenigen. Hij wil dat ontrouwe volk weer tot zich trekken. Hij laat zijn volk niet los, maar zoekt het weer op. Want hij heeft zich met zijn belofte aan dat volk verbonden. De vastheid van dat verbond ligt niet in het volk zelf en ook niet in Elia. Maar in het hoofd van het verbond, de Heer Jezus Christus, die zijn profetische evangelieprediking doet samengaan met zijn priesterlijke werk en zijn koninklijke heerschappij. En als Elia bij dat herstelde altaar bidt, Heere, antwoord mij, dan komt het majestueuze antwoord. En zo brengt hij zelf het volk tot de erkenning. Bij het altaar. De Heere is God. De Heere is God. Van Hem moet het komen. Dan is ook de weg open voor het gebed om regen en brood. Dan kan de bidstond voor het gewas beginnen. En het duurt niet lang. Of het land leeft op door een overvloedige regen. Er komt weer gewas. Er kan weer een oogst worden verwacht, want God wordt weer door zijn volk erkend bij het altaar. Daartoe en zo lang heeft Hij zijn volk gekastijd. Gemeente, erkennen wij dat ook? De Heere is God. Van Hem moet het komen, ook in het komende seizoen. Wij smeken vanavond zijn zegen af over al ons werk. En bij dat gewas en die arbeid, zowel als bij de hele gang van zaken in politiek, economisch en sociaal opzicht, is de naam van de Heere opnieuw in het geding. Er zijn talloze mensen die die naam eenvoudig negeren. Aan die God wordt een plaats ontzegd in de vergaderzalen van ons land en volk. En zo kan men de problemen en noden ook niet recht zien, laat staan oplossen. En zoals wij als gemeente hier bijeen zijn, hebben wij misschien weinig kennis van de grote problemen van onze moderne tijd. Maar gemeente, laten we het erkennen, belijden, dat het van God moet komen. Die we bij zijn altaar hebben te zoeken. En dat nog zorg en arbeid, nog Gods gaven, zonder zijn zegen ons gedijen. Het gaat om de erkenning van die ene grote naam van wie we alles kunnen verwachten. En die het ook geven zal om zijn naams wil, om Christus wil. Die regen en droogte zal geven op zijn tijd. En die het koren zal doen groeien en het gras en het vee zal geven. En als dan de hele schare van mensen niet meer weet waar het vandaan moet komen, dan naderen wij vanavond tot de Heer en smeken om zijn zegen, want hij wil erom gebeden zijn. Wij zijn van niets zeker, gemeente, dan alleen van hem, van zijn genade, om het offer van Christus. Maar dat is ook genoeg. Nu behoeven we niets te weten van morgen en overmorgen. Hij bestuurt, hij regeert. En dan gaan we nu zaaien en aan het werk. Op de boerderij, op school, op het werk, in de fabriek, in de huizen en waarom niet. Zaaien en arbeiden in de naam van de Heere. Dan is wij verkondigen dat hij de grote landman is. Die meer doet dan alle machines en alle arbeidskrachten en dan alle knappe mensen bij elkaar. Omdat hij alleen de wasdom geeft. Gemeente, is het ons alles alleen om Gods zegen te doen. Om zijn gunst in alles, die alleen maakt rijk. En als de Heere nu met zijn kastijding komt, met tegenspoed, met beproevingen. O, als hij dan maar bij ons blijft. En ons gebed mogen zijn, geef dat we van u niet afwijken. Dat wij uw altaar niet afbreken. Maar dat we dicht bij u mogen blijven. O, gemeente, als we zo mogen leven, zal ook te dragen zijn wat de Heere te dragen geeft. Gemeente Bidstond 2006. Gods rijke zegen voor een alles verbeurd hebbend volk. Bidstond 2006. Gods rijke zegen voor een arm en zondig volk. Maar bidstond houden is alleen mogelijk bij het herstelde altaar, hebben wij vanavond gezien. Mag ik u eens vragen, hebben u de Heer al nodig gekregen? In uw leven. Hebt u al door genade mogen staan bij het altaar dat Golgotha heet? Hebt u daar uw schuld mogen inruilen voor zijn rechtvaardigheid? Een volk dat leeft zonder de Heer heeft geen voorspoed, gemeente. Heeft geen zegen te verwachten. Dat wij ons dan keren van onze afgoden. En dat we ons bekeren. Dan zal de Heere zich betonen. Een genadig en zegenrijk God te zijn. Ook in de onzekere toekomst die voor ons ligt. Gemeente, daar is een altaar. Op Golgotha. En ik bij dat altaar mag neerknielen door genade. Die mag het weten. Dat ook gewas en arbeid uit zijn vaderlijke hand ontvangen mag worden. Kent u het altaar?